Dag allemaal. En ik zou willen beginnen met die grote kaars aan te laten steken door iemand. Wie? Misschien Pim?
Steek deze kaars aan met het licht. Als teken van onze eenheid met alles.
Ja, u ziet dan het kleine tafeltje daar, zonder kleedje, met drie kaarsen. Deze drie kaarsen zullen altijd op deze avonden zijn, op alle avonden, op alle groepen die ik zal doen, zal houden. Want zij symboliseren nou juist datgene waardoor wij in onszelf die lichtdrager, die wij al zijn, maar die wij dan nu heel bewust kunnen zijn. Heel bewust kunnen zijn. En zo'n symbool geeft je daar niet zozeer kracht voor als wel een bepaalde herinnering. Een bepaalde, je voelt je daarbij mee verbonden. Je weet dat dat in jezelf plaatsvindt. Het vindt overal plaats. Deze drie kaarsen stellen voor. Aan mijn linkerhand, de linkse kaars, de eenheid van al wat is, van de hele schepping, van het zijn. Die rechtse kaars stelt voor het licht van het bewustzijn. Het begrip in ons bewustzijn, maar dat moet er ook zijn, anders kunnen we er zo weinig mee. En die punt van die driehoek, die derde kaars, die symboliseert de liefdeskracht die in ieder mens is en die wij absoluut nodig hebben om dat begrip van die eenheid te kunnen realiseren in onze wereld. Deze wereld die zieltogend hier bijna neerligt. Bijna. Maar in deze duisternis van dat zieltogende van deze wereld, van deze aarde, in dit kosmisch stelsel, begint nu langzaam zacht licht te komen. Want in het bewustzijn van de mensheid komt verandering. En dat, daar gaan we mee werken. En zo wil ik dan vragen dat iemand vanuit de linkerkant, mijn linkerkant dus, die kaars aan de linkerkant wil aansteken en met zijn eigen woorden, zacht of hard, memoreert de eenheid van al het zijn. Wie mag ik aan de linkerkant uitnodigen? Met het kleine kaarsje aan de grote kaars. En niet uitblazen en doorgeven aan de volgende. Concentreert u zich hierop. Dat al het werkelijke werkelijk één is.
Ik steek de kaars aan van de eenheid van al wat is. Van het geziene en het ongeziene. Van stof tot geest.
En wie mag ik aan de rechterhand uitnodigen?
Ik steek deze kaars aan als symbool dat al het werkelijke één is.
In het licht van het bewustzijn hiervan.
En in het licht van het bewustzijn daarvan.
En wie mag ik dan zo recht voor me, dus de middenmoot, uitnodigen? Als het kan, een mannelijk element.
Element. Sorry. Daarbij gezegd worden.
Ben je mannelijk element? Met de dover. Met de dover uit doen. Dat de liefde in onszelf, dankjewel, zo sterk mag zijn.
Wat zeg je?
Dat de liefde in onszelf zo sterk mag zijn.
Dat de liefde in onszelf zo sterk mag zijn.
Waar nu mee begonnen wordt, is dat wij de energie van deze verbinding, dit verbond wat wij nu sluiten, bewust sluiten, met de wereld van de geest, met elkaar in werkelijke broederschap, dat dit verbond, dat deze energie hier in deze kring duidelijk mag zijn. Zo duidelijk dat wij in onszelf een zodanige kracht gaan ontwikkelen om dat in ons dagelijks leven tot werkelijkheid te maken. Dat wij daardoor een uitstraling krijgen die de basis zal zijn voor het vormen van de velden van licht. Daartoe moeten wij ons verbinden, onze energieën delen met elkaar. En daarom zal ik u vragen, laten we elkaar een hand geven. En laten wij in deze handreiking niet alleen diegenen betrekken die hier aanwezig zijn, maar juist hen die daar niet zijn. Niet alleen de mensen die wij kennen, maar juist hen die wij niet kennen. Niet alleen de mensen die wij liefhebben, maar juist hen die wij nog niet kunnen liefhebben. Dat wij hier in deze handreiking, in het delen van de liefde, juist hen mogen betrekken die vanuit hun eigen vrijheid hier de grootste behoefte aan zullen hebben. Zo zal dan een straal van licht, van warmte, van menselijkheid vanuit deze kring juist daarheen gaan waar zij in de diepste eigen vrijheid ontvangen zal kunnen worden en verbreid zal kunnen worden. Dan zal er komen over onze zieltogende wereld, waar toch nog lichten van hoop gloren. Een verbondenheid van broederschap, van hart tot hart, van ziel tot ziel, van geest tot geest. Dat Christus in ons mogen wederkeren. En laten wij dan nu met onze handen open het Om gaan intoneren. Ik wilde dan vragen om degene die heel laag kunnen beginnen. Het begint in onze onderste chakra's, ons menselijk zijn. En we sturen het op. En het gaat naar onze plexus solaris. En daar ontvangt het al datgene wat ons bindt, al datgene wat ons in schaduw brengt, al datgene wat ons zo diep raakt. En het verlicht het. Het brengt daar nieuwe energie. Het brengt vrijheid in onszelf. En het stijgt omhoog langs onze hartchakra, onze keelchakra. En het stijgt omhoog en het vermengt zich daar met het licht, het kosmische hoogste zijn. En het keert wederom terug in onszelf. Weer langs onze keelchakra. En het komt dan in ons menselijk zijn in kracht, in werkelijk, in de materie te willen realiseren. Mijn stem is daar niet zo goed voor. Dus ik nodig uit de laaggestemden, de bedoelende stem, de laaggestemden nu te beginnen met het Om. in deze verbondenheid, in deze broederschap van geest en materie, van de wereld van de geest en ons mensen. In deze eenheid kan nu komen een aanreiking die zal heten, die zal zijn, de sleutel van zuiverheid. Zuiverheid werd in vroegere tijden dus heel veel gezien als kuisheid in de seksualiteit. De zuiverheid die hier wordt aangereikt, de diepere achtergronden hiervan, dat is de innerlijke zuiverheid. Dat is hoe die mens vanuit het innerlijk zijn zijn inwijdingspoortjes door kan komen, zijn zonnepoorten zal kunnen doorschrijden, de weg van discipelschap en het hoger zijn in zichzelf, zal kunnen gaan realiseren in zijn leven, in zijn materie. Zuiverheid. En nu zal het licht dan vallen op de zuiverheid van denken. Zuiverheid van denken in ons mensen. Zuiverheid van motivatie, van begeren. Zuiverheid van realiseren in ons mensen. Er is een enorm scala wordt aangereikt. Ik denk niet dat ik het allemaal hier zo zal kunnen geven. Veel hangt af van straks uw gesprekken met elkaar, van uw vragen, uw mening. Dat zal naar mij toe komen, daar zal weer nieuwe verdieping op komen. Waar vooral de nadruk op wordt gelegd vanuit de sferen is dat die mens die zich begeeft op het spirituele pad van zeer goede willen is. Dat die mens in zich heeft de behoefte om tot een diepe eenheid met het hogere, met het geestelijke in zichzelf te komen. Dat die mens altijd beladen is, belast is met al datgene wat vanuit andere levens in hem aanwezig is, in haar aanwezig is. Dat in dit leven die mens door zoveel kleine poortjes van inwijding moest, soms hele grote, poorten van lijden, poorten soms van vreugde, poorten van een zo totale integratie in zichzelf, dat die mens vaak niet meer duidelijk het zicht daarop heeft, ben ik nu werkelijk op die weg van innerlijke zuivering, opdat ik in mij kan zijn een reflectie van het zonnelogos, van de Heer van het Licht, of ben ik bezig om met al mijn goed bedoelde zijn, met mij alles wat ik heb aan spiritualiteit, aan kennis en aan wijsheid, daar alleen mijn ego mee ten dienste te zijn. En dan wil ik het nog niet eens hebben over het grovere stuk van mijn ego te willen bevestigen, mijn ego groter te willen maken. Ik denk dat zoals u hier allemaal zit, dat u dat weet en dat u daar uw dagelijkse strijd misschien mee zal voeren. Er zal nog geen mens aan ontkomen. Maar dat het vooral gaat om de zuiverheid van het denken. En daaraan gekoppeld de zuiverheid van de emoties die worden opgeroepen door dat denken, die in eenheid zijn vaak met dat denken, en die een schaduw werpen op het licht wat in uzelf dus is. Waar zou dat in kunnen zitten? Ik zal een klein voorbeeld geven. Even denken over een voorbeeld. Ja. Ik ging vandaag met Roos naar Gerda Dronkert. Laten we even een flitsje van verbondenheid met haar opsturen. Zij heeft een vreselijk ongeluk gehad. Het ziet er wat redelijk uit. Ze ligt in het ziekenhuis. Ik moet even een voorbeeld van mezelf nemen, want dat is duidelijker misschien voor u. Je moet meestal met jezelf maar beginnen, nietwaar? Al de jaren na René's overlijden, dat is heel merkwaardig, moest ik altijd juist tegen deze tijd, die is zijn, straks 5 maart zijn overlijdensdatum, iemand bezoeken in een ziekenhuis. Altijd weer, ieder jaar, precies ongeveer om deze tijd, kwam ik in een ziekenhuis terecht. De eerste twee jaar kreeg ik daar van alles van, werd ik daar naar van, misselijk, weet niet wat allemaal, heel geëmotioneerd. Vorig jaar was het minder. En dit jaar was het zodanig dat ik heel even een hartklopping kreeg en dergelijke. Maar dat er iets van mij afviel en dat kon ik bijna zien van schaduwkanten. Ik heb al pratende en lachende en gezellig zijnde en zo erover nagedacht, het laten komen. En wat ik zag was dat de schaduwkanten, dus eigenlijk de onzuiverheid, en zo mag je dat best noemen, de onzuiverheid van die schaduwkanten daarin uit bestonden, dat ik de emotie van dat lijden van toen, van alles wat mij daarover kwam, hoor eens hoe egoïst, dus wat mij daarover kwam van dat lijden, mij zo mee identificeerde, dat zo vasthield, dat het een druk op mij legde, waardoor ik niet vrij en uit liefde bij iemand op bezoek kon komen. Dus moest ik ieder jaar weer opnieuw op dezelfde tijd naar zo'n ziekenhuis toe. Ik heb het nou dus eindelijk ontdekt. En ik zie nu, begrijpt u hoe dit werkt? Wat was nou de onzuiverheid? Dat ik mij dus vanuit mijn ego, vanuit mijn persoonlijkheid, te sterk identificeerde met de emoties, met de pijn van destijds. Ziet u dit? Nou zul je zeggen, ja, maar dat is toch heel gewoon, dat zal toch iedereen doen, het is heel menselijk, is ook zo. Maar hoe krijg je dan dat jouw licht gaat stralen? Hoe krijg je dan dat jij zult zijn waar zo om gesmeekt wordt als het ware vanuit de sferen, die lichtwerker die zodanig uitstraalt dat daar waar duisternis is, dit straaltje licht wordt opgevangen en die duisternis verlicht wordt. Zonder dat jij dat wilt, zonder dat jij je daarvan bewust bent. Dat kan dus alleen wanneer er in jou een mate van zuivering plaatsvindt. Zuivering hoe? Zuivering betekent dat je in je ego niet totaal en geheel vanuit je hele zijn identificeert met wat het leven jou heeft gebracht. Aan wat? Aan lijden, aan wat dan ook. Begrijpt u dit? Is één kant van zuiverheid. Is de emotionele kant. Is het verbinden met de emoties. Te sterk daarin. Helemaal identificeren daarmee. Nu denken. Ik ontdekte dus vandaag dat alleen al door het denken. Gisteren kwam ik er eigenlijk vrij onverwachts in. Ik ben gisteren ook geweest. Zoals ik al zei. Dat ging eigenlijk vrij onbewust. Vandaag dacht ik daarover. En toen kon ik zien dat ik gisteren, hoewel ik vrij onbewust daar naartoe ging, toch daar heel sterk in mijn gedachten mee bezig was. En toen kon ik zien, want dan kun je er pas achteraf zien, hoe dat denken, die gedachten en die emoties samen werden gebouwd en een enorme energie werden. Een schaduwenergie. Begrijpt u dit? Een schaduwenergie. Dus mijn licht straalde niet. Want ik zat in mijn eigen schaduw. Een van de vragen straks. Hoe en wat is de diepere achtergrond en hoe moet je daarmee werken in het zuiveren van het denken en van de gekoppelde emoties? Hoe ga je dat doen om uit je schaduwkanten te komen en in je eigen licht te kunnen zijn, zodanig dat het ook straalt. Het gaat om de straling. Velden van licht die wij moeten zijn. Eén vraag is dat.
Dat is wel lang.
Ja, gisteren waren die vragen ook lang. Maar je moet de essentie eruit halen en daarmee aan het werk. Het tweede is zuivering van de spirituele verlangens, begeerten, de spirituele, zou ik het zeggen, dankbaarheid willen hebben, belangen dus, die je als mens heus ook hebt. Hoe belangeloos je ook denkt te zijn, als die mens die jij vol liefde hebt behandeld, die laat nooit meer iets van zich horen, dan ben je gekwetst. Maar dan is de zuivering. Hoe ver ben je dan gegaan in jouw hulp aan deze mens die tot je kwam? ging dat uit van een verlangen jezelf daarin te willen profileren. Dat is de grove kant. Ik denk niet dat u daar nog zo mis zit. Dat is een subtielere kant. Het verlangen om niet zozeer jezelf te profileren, maar om wel een blijk van liefde, van dankbaarheid terug te krijgen. Dat is een meer subtielere begeren van het ego. De derde, de meest subtiele, is dat je je helemaal in dienst stelt van het goede, van het licht, van het hoogste in jezelf, belangloos met anderen wilt werken en daarnaast, misschien maar heel klein en misschien nauwelijks bewust, misschien nu pas bewust, nou ik het even zo noem, wat bereik ik hiermee? Hoe ver kom ik hier zelf in? Wat is mijn spirituele gradatie die ik hierin kan behalen? Het is eigenlijk heel gemeen, hè, dat ik dit zo zeg, maar goed. Dit is het meest subtiele. Dus de tweede vraag is, hoe en waar kan ik herkennen waar mijn begeerten, mijn spirituele begeerten dus liggen, en hoe kan ik ze met deze sleutel van zuiverheid transformeren? Het derde punt is het meest subtiele punt. En ik moet zeggen dat ik daar zelf lang mee geworsteld heb. In het boekje De Witte Lotus staat een gedicht. Ik weet niet meer hoe het verder is, maar twee zinnen weet ik nog. Zelfs het begeren in u te zijn, Heer. Zelfs dit begeren zal ik kunnen loslaten. Dit is dus het meest subtiele aspect van deze drie die ik zo net liet zien. Waarom ben ik op het spirituele pad? Waarom doe ik dit alles? Wat wil ik daarmee? U ziet dat dit een vervolg is op het tweede. Hè? Wil ik hiermee een, laat ik het maar even grof noemen, een gouden stoeltje in de hemel verdienen? Wil ik hiermee een grote meester worden? Wil ik hiermee boven anderen uitstijgen? Wil ik vanuit de geest, in de materie, iets, iemand zijn? De derde vraag is dus, hoe en wanneer en op welke wijze kan ik dus herkennen waar ik mee bezig ben? Begeef ik mij belangeloos op het pad van discipelschap aan mijn hoger zijn? Vanuit een verlangen, wat niet is de begeerte, maar een verlangen om in een eenheid te zijn met dit goddelijk zijn in mijzelf. En alles wat daaruit voortkomt te nemen als een consequentie daarvan. Of draai ik de boel om? Dit is heel belangrijk. Ik zal u zeggen waarom. Velden van licht die wij gaan creëren, die kunnen slechts werkelijk stralen wanneer zij gevormd worden door lichtwezens, wij mensen zijn lichtwezens, vanuit een zo optimaal mogelijk, en streven is het goede woord niet, verlangen te zijn werkelijk in licht van liefde. In licht van liefde betekent dus dat jouw licht mag stralen, moet stralen, maar nooit mag overstralen. Dat jouw licht een baken van licht mag zijn voor hen die dat willen en kunnen zien vanuit hun eigen vrijheid. Dat het niet van jou is om dat aan een ander op te leggen. Of aan een ander duidelijk te maken. Zie je wel wat mooi licht ik heb? Dit is heel cruciaal. Want in alles wat wij uitzenden, aan lichtstraling, aan bewustzijn, daar wordt opgenomen dat hele spectrum wat daar in ons onderbewustzijn aanwezig is van alle gebondenheden die wij als mens natuurlijk hebben. Dan krijg je de doodschrik, zoiets van, oh jee, laat ik er dan maar niet aan beginnen, want dat is natuurlijk onbegonnen werk, dat is ook niet waar. Het weten van en het willen zijn in deze lichteenheid is al van een dusdanige straling, dat je als het ware al een heel stuk op het pad verder wordt gezet. Dus dat is alweer mooi meegenomen. Dus schrik niet, twijfel niet en durf het aan. Dan nog het volgende. Deze de verbinding vanuit deze lichteenheid met geest maakt, nou ga ik iets zeggen wat u gek vindt misschien, dat het bewustzijn van het hoogste zijn, van het goddelijke, kan uitdijen. Is voer voor theologen. Ik knip oog altijd zo, anders gaat mijn andere oog mee. Het bewustzijn dus van het goddelijke gaat uitdijen door de mate van straling die wij mensen, lichtwezens dus, opzenden, uitsturen, hoe je het ook noemen wil. U vraagt u natuurlijk af, hoe kan dat nou? God, of wat wij God noemen, dat hoogste zijn, is volmaakt, is het hoogste. Zeker, zeker. Maar het bewustzijn daarvan in dit zonnestelsel, dat gaat uitdijen door datgene wat wij dus opzenden. Begrijpt u dit? En hier gaat het om. Want hierdoor kan dus, wat Pim zo net noemde, die morfogenetische velden, moeilijk woord, die energievelden over de hele wereld, krijgen iets van ditzelfde bewustzijn mee en kunnen daardoor de schaduwkanten transformeren opdat er meer licht kan zijn. Begrijpt u dit? Ja, hè? Je bent allemaal zo ver gevorderd. Heerlijk zo. Eens denken, ik moest nog wat zeggen daarvan. Waartoe is het nodig dat het bewustzijn in dit zonnestelsel uitdijt? Dat heeft weer heeft te maken met een totale verandering, vernieuwing, transformatie in dit zonnestelsel. Jezus Christus heeft 2000 jaar geleden de punt van deze spiraal van vernieuwing en transformatie in de stof gezet, toen hij aan het kruis hangend, en dat is dus, kruis is zo, hè, vier armen, verticaal, horizontaal, hij hing in het midden. Het is ook het embleem van de psychosofia, die vleugels zo en die zandloper zo en die ziel in het midden. Goed, even terzijde. Hij hing daar dus in dat midden van dat kruis, verticaal en horizontaal. En gaf toen hij daar hing, als verlossing voor het bewustzijn van dit zonnestelsel, Heer, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Er was een eindeloze liefde, acceptatie, vergeving en genezing in ingebed in deze woorden. Daarom wordt hij door iedereen de verlosser genoemd. Maar altijd, over het algemeen dan, heeft het christendom dat buiten zichzelf geplaatst. Hij had het gedaan, prachtig, en wij waren daardoor gered. Voor een deel, ja, zeker. Het bewustzijn van dit nieuwe tijdperk is nu, dat die mens van nu bewust wordt van de eigen krachten, van het eigen licht, dat hij daarmee kan gaan werken en wel transformerend gaat werken. Wat een enorme zuivering teweeg brengt in dit gehele kosmische bestel. En die enorme zuivering bestaat daaruit dat die mens in zijn eigen innerlijk zich vrijmaakt van de schaduwkanten van de levens die hij gehad heeft en die hij dus nu heeft. Het lijden, schuldgevoelens, de miskenning, de angsten, de twijfel, of dan noem maar op. Dat hij zich daar stapje voor stapje van gaat losmaken, vrijmaken, waardoor er overblijft het licht. Dit nu is het vormen van velden van licht. Daarom zijn wij hier. Dit was wat ik moest zeggen. Als u klaar bent met uw aantekeningen. Dan vraag ik u om in ontspanning houdend te gaan zitten. En u in uzelf te gaan concentreren op de immense grootheid van acceptatie, vergeving en liefde die daar aan dat kruis werd gegeven. En dat is nieuw van de mens van nu, uw eigen kruis ziend van levensher en in dit leven wat allemaal heeft plaatsgevonden. En zien in uzelf hoe u daar in het midden staat van dat kruis, hangt misschien. En zie dan zijn kracht, zijn immense liefde en vergeving daar en zie uzelf hier. En weet dan dat in uzelf deze immense kracht in gradaties van niveau van bewustzijn net zo lichtend aanwezig is. Liefde begint bij jezelf. Heb jezelf lief. Heb mededogen met jezelf. Vergeef jezelf. En laat niet toe dat jouzelf wordt belast en beladen met schuldgevoelens, met ontkenningsgevoelens in jezelf, met twijfel aan jezelf, twijfel aan de liefde, twijfel aan het licht, angst in jezelf om dit tot werkelijkheid te maken. Laat niet toe. Wees een schild van licht in jezelf. Zie hoe daar is één grote lichtstroom vanuit het hoogste zijn, komend in jezelf. Zie hoe het gaat door jou heen, je kruinchakra, langs je rug gaat, het achterhoofd, de kleine hersens, de licht, de nek, schouders die je onder je leven moet zetten, sta rechtop, je longen die je zo zuiveren, dit licht zuivert zodanig dat je dieper en vrij kunt ademhalen, prana, vrijheid van geest in jouzelf. Zie hoe dit licht gaat langs je nieren en hoe het zuivert. Zuivert van oude karmische gebondenheden. En het licht gaat naar je stuitchakra. En het bevestigt je in jouw menselijke zijn, maar vanuit jouw geest zijn. Het goddelijk zijn in jezelf, dit licht. En nu? En concentreer u hier heel sterk op. En zie dan hoe in deze ruimte de energieën zich als het ware bundelen en hoe daaruit voortkomt een immense kracht, een stille kracht, een liefdevolle kracht, om het licht nu heel bewust als het ware door uw handen, met uw handen weer omhoog te stuwen. En zie hoe dit licht gaat langs je sacrale chakra, je menselijk, mannelijk of vrouwelijk zijn. En hoe het daar zuivert al datgene wat schaduwkanten geeft. De onzuivere begeertes die in ieder mens zijn. En zie hoe dit licht verder gaat en komt in je plexus solaris en daar een zo grote warmte geeft. Dat daar nieuwe kracht komt om je los te maken, je vrij te maken van de gebondenheden in jezelf die jou hebben bedrukt en overheerst. En zo klein gemaakt, waardoor het licht niet kon stralen in jezelf. En stuw dat licht weer met je handen verder omhoog. En breng dat naar je hartchakra. En voel daar de tederheid, de schoonheid, het bloeien van de gouden roos in je hart, met in het midden jouw eigen aangezicht, stralend van licht. Kijk daarnaar. Kijk met eerbied naar jezelf. Niet naar het ego. Naar je geest. En zie nu hoe je als het ware niet meer hoeft te duwen en te stuwen, maar zacht het licht geleidt naar je keelchakra, zodat je kunt spreken vanuit dit diepste goddelijk zijn in jezelf. En zie nu hoe dit licht gaat naar je voorhoofdcentrum en hoe het straalt en zich weer vermengt met het hoogste kosmische zijn, opdat het eeuwige spel van licht voortgang zal kunnen vinden. En wees dan nu in stilte, in diepe vreugde, in de eigen genade van zijn, in eenheid van licht. Nu vormt gij, mijn broeders en zusters, tezamen een veld van licht. In u allen is nu te zien een stille, belangeloze vrede, een straling zo warm, dat wij u danken voor hetgeen gij naar ons opzendt. Want zo kunnen wij werken met uw straling. Want slechts gij, mens, zult deze uw wereld van vernietiging kunnen redden door uw licht. En wij willen met u samenwerken opdat dit zal kunnen geschieden. Licht zij u, zuiverheid zij u, richt uw denken en uw spreken op hetgeen daar diep in uzelf plaatsvindt en zie hoe vaak de geladen emoties die gij als mens in u hebt, uw denken en uw spreken overschaduwt, zodat er geen licht in haar juiste proporties kan stralen. Wij danken u voor uw bereidheid tot deze samenwerking, tot het willen opzij zetten van uw eigen egoïsche belangen, opdat er uiteindelijk zal komen in deze wereld waar zoveel liefdeloosheid heerst, menselijke warmte, broederschap, vernieuwing van bewustzijn, straling van licht, van de Heer van het licht. Het is nu 8:55, zo was het gisteravond net zo. Ik denk dat u dan een half uur heeft om, om met elkaar te praten. En richt u vooral op deze onderwerpen. dit onderwerp en ook datgene wat is gegeven, vooral als vraag. Want dan gaan er nog meer, ja, deurtjes noem ik dat er maar, open, waardoor we weer verder kunnen gaan. Alsjeblieft.
Kom vanzelf.
Ja, Zora, iedereen heeft het rare verhaal gehoord van dat kindje dat in Engeland vermoord is net. Waar er bijna 10-jarige jongetjes zijn verdacht. En allerlei dingen daaromheen.
Is het te verstaan, hè?
Ja, heel goed. Waar het mij om gaat is dat er gezegd werd in de media, erover, ik heb er niet zoveel over gelezen, dat die jongetjes van 10 jaar, zouden die net gedaan hebben, dat weet ik allemaal niet. Maar dat die zoveel geweld en rottigheid op de televisie zien, dat ze helemaal geen moraal mee krijgen. Helemaal niet weten, niet beseffen dat die dingen niet kunnen. Dus als wij nou ons denken moeten zuiveren naar onze emoties, hoe gaan wij dan goed om met de televisie en wat daaraan, wat daar uitgezonden wordt, wat denk ik behoorlijk vervuilend kan zijn. Qua geweld, qua seksualiteit. Is meer zijn. Het valt er niet over te zeggen. Hoe ga je daarmee om als je zelf niet je daar wel laten meespelen?
Door.
Ik heb de televisie, daar gaat het niet om. Dus ik heb hier toch niet zoveel. Maar het moet in een gigantische mate in de wereld aanwezig zijn. Ja, ja. En ze zeggen, als je maar eindeloos geweldfilms geeft en dat soort dingen, dan wordt dat ergens voor kinderen die dat nog niet kunnen onderscheiden. Wellicht makkelijk normaal. Of dat zoiets weet ik ook niet, want er zijn veel vage onderzoekingen over. Maar...
Ja, dit is het mes snijdt aan twee kanten. Door al datgene wat wij zien aan geweld op tv, wat wij lezen in de kranten enzovoort, wordt het dus heel duidelijk herkenbaar in de bewustzijns van mensen, zeker van kinderen, gebracht. Ik denk dat het niet goed is om kinderen alles te laten zien wat daar aan geweld is. Aan de andere kant, hoor ik heel duidelijk nu, dat het bewustzijn van de mens geprikkeld moet worden. Er moeten zulke weerstanden gaan komen. En weerstanden zijn dus dat daar vanuit het diepste zijn van die mens vernieuwing komt. En die vernieuwing komt blijkbaar, zo is de mens helaas, door calamiteiten, door verschrikkelijk geweld, door enorme overacting, als ik het zo mag noemen, in seksualiteit, in geweld, in wat dan ook. Dit scherpt het bewustzijn. Betekent dit dan dat er vanuit de sferen goedgunstig hiernaar wordt gekeken? Nou, zo is het wel goed. Nee, maar het is wel wat wij als mensheid opzenden. En dat komt terug. En waarom wordt het bij de jongetjes zo, is het bij de jongetjes dan, als het zo zou zijn, gestimuleerd. Dit zijn oorlogsreïncarnaties die in zichzelf een ontzaglijk groot onverlost deel hebben vanuit hun oorlogsverleden. En dat wordt helemaal gestimuleerd, wordt herkenbaar in hun bewustzijn. En dat geeft een zodanige kracht dat ze als het ware het moeten herhalen. En natuurlijk niet het vermogen hebben om te zien waarmee ze dat herhalen. Met iets wat absoluut helemaal niets terug kan doen, helemaal afhankelijk is van hen. Dat zien zij dan niet. Daar zijn ze dan ook te jong voor. Maar het houdt wel in dat het bewustzijn van de mensheid gescherpt wordt. Dat er vooral innerlijk zuivering plaats moet vinden. Wat is hier de oorzaak van? Wat is de basis hiervan? Want uiterlijke zuivering komt pas voort vanuit innerlijke zuivering.
Ja, maar wat je ziet gebeuren, dat ze bijna jongetjes van 10 dan bijna geliefd zijn. Nu dat eigenlijk zuivering, dat zou ik zeggen als jurist, dat zoek ik niet. Maar die emoties zijn zo gigantisch, ja. Dat dat dan, het wordt eerder voor mij dan voor een grotere
bedrijf,
dan dat er iets gezuiverd wordt.
Ja, dit is, ik zou bijna zeggen, een leuk voorbeeld, slip of de tong, het is natuurlijk niet een leuk voorbeeld, maar het is een heel duidelijk voorbeeld hoe zowel licht als duisternis hetzelfde oproept en stimuleert en vergroot. Ja. En heel duidelijk in het bewustzijn van de mensen brengt. Dus het kwaad wat deze jongetjes gedaan hebben, roept al het kwaad vanuit de emotie van van medelijden, van boosheid, van angst, van wat dan ook op bij die mensen die bijna de jongetjes gelinst hebben. Maar in wezen is het dus hetzelfde wat daar plaatsvindt. Ja. Dus wat zegt het ons? U heeft hier met elkaar die gesprekken gehad. Ik zou graag uw mening hierover willen horen. Iets wat u daarvan in uzelf hebt gevoeld. Want hier kan dan weer iets verder op ingegaan worden. Het is een werkgroep.
Ja, ik vind zo dat ik meer naar voren breng. Dat is de maatschappij zoals die is, maar daar zijn we nou even niet mee bezig. Ik vind dat je in jezelf moet zoeken wat jij kunt doen. Nou, hoe zijn we hier ook? En hoe erg het ook is wat er in de wereld gebeurt, dat moet dan afnemen doordat de andere mensen op een goede manier bezig zijn. Dat is het enige wat je er tegenover kunt stellen. Of je moet aan de gang gaan op een wereldse manier met economie en opvoeding en scholing. Maar daar zitten we nu even niet voor hier.
Nee,
dus ik vind het wel een voorbeeld van wat er speelt. Maar ik denk dat we nou zelf moeten.
Het kan dus alleen vanuit het eigen zelf veranderd worden, dat is waar. Waardoor, wat ik zo even zei, die velden van licht tussen kunnen gaan stralen. Maar wat ook wel duidelijk is, is dat in het bewustzijn van de mensheid iets gaat komen van... waar zitten we in godsnaam met z'n allen? Wat gebeurt hier? Hoe ver zijn wij niet in de hel ingedaald? Hoe kan dit? En dat is wel nodig, dat is noodzakelijk. Dat het op zo'n afschuwelijke manier moet gebeuren, is in wezen hetzelfde van al die hongerende volkeren. Is hetzelfde van een volk wat elkaar bestrijdt en beschiet en elkaar het voedsel onthoudt vanuit denkbeelden, vanuit patronen en emoties en wraakgevoelens. En dat heeft dus allemaal te maken met een ontzettend groot zuiveringsproces wat door dit hele zonnestelsel heen gaat. En waarvan wij dus een klein staartje krijgen om het bewustzijn te krijgen dat het in onszelf plaatsvindt. Want wat in onszelf, in ieder persoon plaatsvindt, vindt in het grote geheel plaats. We kunnen hierop verder gaan, maar dan welke, ja?
Die kinderen zijn eigenlijk nog zo jong, je zou bijna kunnen zeggen, kunnen die daar nu al verantwoordelijk voor gesteld worden? Kunnen die al zo beseffen wat ze doen?
Nee, dat kan niet. Nee. En zij hebben vanuit hun onderbewustzijn, het onbewuste dus, gehandeld. Maar maak dat nou eens aan die groep, aan die mensen wijs die daar vreselijke boosheid stonden. Die doen eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus het gehele denken, het gehele bewustzijn moet veranderen. En op dat cruciale punt staan wij. Daarom gevraagd die velden van licht. Ja?
Maar dat weten wij dan hier. Maar weten ze dat daar ook?
Nou, het gaat over de hele wereld. Dus als je in de kranten leest dat de Engelsman zich afvraagt... waar zijn we in godsnaam mee bezig? Waar zijn wij? Waar staan we? Dat betekent dat al dat er een flits is gekomen. En altijd moet er door zoveel verschrikkelijks gebeuren. Waarom?
We moeten toch even het verhaal van de honderdste aap in gedachten houden... De kleine groep met het nieuwe gedrag beïnvloedt het geheel. En dat is waar wij mee bezig zijn. Dan sluit ik mij aan bij Herman. Het gaat voor ons erom om lichtwerkers te zijn op de plaats die wij hebben. En met groepen die wij elk individueel zouden kunnen gaan vormen. En dan komt er licht en dan wordt de rest ook verlicht.
Gaat het weer 2000 jaar duren?
Wat zeg je?
Gaat het weer 2000 jaar duren?
Nee, het kan heel snel.
Ik wilde hier nog aan toevoegen dat in het gebed wat in de tempelviering is gegeven, een straal van licht daarheen zenden waar het in ieders eigen vrijheid opgevangen kan worden. Daarnaast is er ook in een van de tempelgebeden, ik weet niet precies hoe het gaat, dat er een nieuwe aarde in de nieuwe hemel zal komen. Ik geloof dat veel mensen met mij zich altijd hebben afgevraagd wat dat nou toch zou betekenen. Dat is dit. Dat ons bewustzijn, wat wij dus uitzenden, opzenden, waar dan ook heen. Dat dat licht, hè, dat wordt opgevangen en juist daarheen gaat waar de grootste duisternis is. Niet vanuit ons belang en ons wil. Los daarvan. Want dat is een spiritueel begeren. Het andere is, een nieuwe aarde in de nieuwe hemel, is dat die zielen die daar nu in de sferen zijn, het bewustzijn opnemen, want dit is helemaal stampvol hier. Dus het bewustzijn opnemen, tot zich nemen van wat wij als mensheid uitzenden. En daarmee komen zij ook weer op aarde. Daar zit in hen zelf natuurlijk de eigen karmische aspecten, maar daar komt dan ook een nieuwe kracht van bewustzijn, dus een lichtkracht, om die hier op aarde te kunnen transformeren. Dat is die vernieuwing. Dus hoe groter ons bewustzijn en de straling van het licht, hoe groter het bewustzijn van hen die weer opnieuw gaan incarneren. En daar zijn ontzaglijk veel oorlogsmensen bij. Zoals deze jongetjes zijn.
Ik vind het opvallend dat we de vorige avond het ook gehad over die generatie kinderen die van 10, 12 jaar die oorlogsslachtoffers zijn. En nu komt eigenlijk weer diezelfde generatie ter sprake. En u zei de vorige keer, wij moeten wat doen met deze kinderen, want anders worden we het allemaal criminelen. Kunt u daar misschien iets over zeggen? Want ik voel in mezelf dat het erg belangrijk is. Kunnen daar aanwijzingen over gegeven worden? Wat we met die kinderen zouden kunnen doen?
Wat kunnen wij doen met deze kinderen als mensen nu? Dat licht, wat we het zo net over hebben gehad. Maar wat kunnen wij doen in het persoonlijke, menselijke zijn met de kinderen die bij ons zijn? Ik bedoel niet die twee jongetjes, maar de kinderen die om ons heen zijn. Wat kunnen wij daaraan doen? Dat is het onderkennen van het gevoel van onveiligheid, wat in elke incarnatie plaatsvindt. Het gevoel van onveiligheid vanuit de liefdeloosheid, ontvangen of gedaan uit het vorig leven. Heel vaak al direct bij het begin van het nieuwe leven al gestimuleerd en herkenbaar in het bewustzijn van zo'n nieuwe incarnatie. Dat gevoel van onveiligheid zouden wij dus kunnen veranderen. Maar dat houdt in dat de volwassene die met deze kinderen omgaat, dat al moet gaan weten, daar al bewustzijn van kan gaan hebben. Dat is waarom wij dit soort groepen vormen. Begrijp je het een, komt uit het ander voort en zo maar door. Dus het enige wat wij kunnen doen is, in onze omgeving, en zeker daar waar kinderen zijn, menselijke warmte, aandacht en veiligheidsgevoel geven. Ten tweede, en dat vooral, in ons eigen bewustzijn, een zo grote mate van, eigenlijk is dat de volgende avond, innerlijke onthechting aan datgene wat ons zo vasthoudt, zo bepaalt, zo overschaduwt. Want dan komt er een kracht vrij, een lichtkracht, die ook weer naar die kinderen toe helend werkt. Dan hoef je nog niet eens een genezer te zijn. Dat zijn we eigenlijk ook allemaal. Ja, toch? Ja.
Ik zou wel eens meer willen weten over...
Harder praten hoor.
Zou je wat meer kunnen vertellen over het geweten, de stem van je eigen geweten en de ontwikkeling van het denken en het zoeken naar zuiverheid. Ik ken in mezelf het innerlijke gesprek wat je als het ware voortdurend hebt wanneer je in het dagelijks leven staat. Vaak heb ik het gevoel, nou, als ik daar naar luister, dan gaat het goed. Als ik er niet naar luister, dan gaat het anders. Kun je daar iets over vertellen wat die stem eigenlijk is? Is dat een hulp?
Hoor je die stem?
Die stem?
Hoor je in jezelf?
Ja, in het gesprek in mezelf hoor ik een stem. Zeg maar een stem die dingen bekijkt. Het is een soort gesprek.
In een gesprek met hij?
Ja, innerlijk.
Innerlijk,
ja. Je eigen, ja, het is graag. Ik ben opgevoed als katholiek en als het ware met... Wat is je geweten?
Ja, nou, dat was dus eigenlijk mijn vraag. Hoe kun je zelf dat zwaard des onderscheids, zoals dat genoemd wordt, gaan hanteren in datgene wat er innerlijk plaatsvindt? Je moet zelf dus dat zwaard des onderscheids gaan hanteren om tot die innerlijke zuivering te kunnen komen. Als je dan wat aangereikt wordt neemt als basismateriaal. Dat is de innerlijke onthechting aan de aspecten van... De aspecten van die gebondenheden waar ik het over had. Je schuldgevoelens, je plicht daaruit voortkomen. Je ontkenningsgevoelens, je ontkend voelen. Dat weegt heel zwaar. Je twijfels. Je twijfel aan het zijn, aan het goddelijke, aan jezelf. Je angsten daarin. Je machtsverlangens, die ook ieder mens heeft. Dus je moet gaan leren dat te gaan onderscheiden in jezelf. En al lijkt het me niet gezond om de hele dag zo daarmee bezig te zijn, dan kan je onder een auto komen, ik weet niet wat. Maar het is iets, dat zei ik gisteravond ook, dat langzaam in het bewustzijn van de mens kan gaan doordringen wanneer hij opzendt naar het hogere, ik wil. Ja, ik wil. Het is als een trouwbelofte. Ja, ik wil. Ik wil daarin proberen mij vrij te maken. Ik wil zijn in dit licht. Ik wil in die liefde zijn. Help mij. En daar komt werkelijk vernieuwende inzichten. Daar komt een soort hulp. Je moet er alert op zijn. Je moet het gaan leren zien. Je moet het gaan leren voelen. Ja? Wat kwam er nog meer uit de gesprekken? Ik denk dat deze gesprekken bij jullie toch ook veel losmaakt. En dat daar dan dus alsjeblieft iets naar mij weer terug moet komen.
Ja, bij mij met name kwam ook heel duidelijk naar voren dat ik eigenlijk te veel wil. Dat ik zoveel wil, terwijl het eigenlijk gewoon is van wees maar gewoon wie je bent. Dus dat willen niet een treden is, maar een muur.
Wees maar die je bent. Accepteer jezelf zoals je bent, maar dat houdt niet in dat je daarom nog niet het zwaard des onderscheids niet hoeft te hanteren.
Nee,
dat zit er toch wel in.
Ja.
Maar ik meen dat het de tweede vraag was, of was de derde vraag? Dat spirituele begeren, wat dan een begeerte kan worden, dat is een valkuil.
Ja.
Want in dat spirituele begeren, in die begeerte, daar zit het ego in verborgen. Het ego is zo slim, hè?
Ja.
Die neemt allerlei vormen aan.
Ja, precies.
En waarom zit dat ego erin verborgen? Dat is de weg van de mensheid geweest. Dat geest zich tot materie moest gaan verzelfstandigen. Dat daar een individuatie in de materie moest komen. Door die individuatie kon geest uiteindelijk in materie terechtkomen en materie doorlichten. Dat is onze taak. Maar dat ego zit daar steeds tussen. Weer rotje. En die wil daar een woordje meespreken. En dat moet ook tot op zekere hoogte natuurlijk. Daarom zeg ik ook altijd, heb respect voor je ego. Want dat zijn jouw instrumenten, jouw vorkenlepel, je mes. Maar we hebben alleen dat ego om in de materie te kunnen werken. Maar nu dus, waar leidt het dan naartoe? Als jullie de vraag niet stellen, zeg ik het dan maar doen. Waar leidt dat dan naartoe? Zei iemand iets?
Dat ego, dat wordt vaak zo heel negatief benaderd, hè? Terwijl aan de andere kant jij ook altijd zegt dat het zo'n noodzakelijk aanwezigheid is. Kun je nou eens een keer precies zeggen wat dat ego dan inhoudt? Want het is altijd een onduidelijke zaak. In mijn gevoel.
Normaal gesproken, ik dacht dat ik dat al net duidelijk had verteld. Niets is dus mensenvreemd.
Overal in andere groeperingen wordt dat weer anders uit te leggen, denk ik. Ja.
Nou nee, kijk, wat ik zo net dus zei. Toen de engelen kozen voor gelijk te willen zijn aan God, betekende dat zij bewustzijn willen hebben van goed en kwaad. Het spel der engelen, in de kerken genoemd de val der engelen, bij mij heet het spel der engelen, was de aanleiding en de basis waardoor er in materie, in vormgevingen van materie, geest kon komen. materie vervolmaakt zich steeds meer, waardoor uiteindelijk een engel kon incarneren en een zielenwezen werd, dus een mens. Goed. Vraag je af wat een lange weg en wat heeft het allemaal voor nut, hè? Dat zei ik zo even, dat het bewustzijn van het hoogste zijn, laten we het maar God noemen, uitdijdt. Dat bewustzijn dat dijdt zodanig uit, doordat die vermaterialiseerde geest, waar dus de helft daarvan is de materie, de andere helft is geest, dus ego en ziel, verloste delen van de ziel, onverloste delen van de ziel. Dit wezen, een lichtwezen, heeft in zich om tot een zo groot bewustzijn te kunnen komen, dat met datgene wat dit wezen kan brengen, hier in de materie, het totale bewustzijn kan vergroot worden, uitdijen. Snappen jullie dit? Ik zie dat bij sommigen van u zoiets is van, nou ja, wat heeft dat voor nut dan of zo? Dat houdt in. Dacht jij dat soms?
Nee, het houdt niet van een leuk.
Maar het houdt dus in dat er een enorm evolutieproces altijd door in het hele kosmische stelsel plaatsvindt. En niets is statisch, het blijft, kan niet blijven stilstaan, er valt de zaak in elkaar. Dus deze evolutiespiraal moet altijd doorgaan. En die mens heeft het hoogste bewustzijn van de materie gekregen, in de materie gekregen. Nou, vroeg jij, dus een beetje lange inleiding daarvoor, wat is dan het ego? Dat zei ik zojuist. Het ego is dus een individuatie van geest. Maar in die individuatie van geest is daar die verlichting van geest, de ziel. En die ziel bestaat uit de hogere en de lagere natuurrijken. De hogere natuurrijken is het volmaakte zijn, is verlost, is het onpersoonlijke. De lagere natuurrijken is het onverloste zijn. En dat onverloste zijn is dus heel dicht in eenheid met dat ego. Want het ego en alleen het ego, daarom dus het respect en eerbied voor het ego, is in staat om deze onverloste delen van de ziel te verlossen. Is dit duidelijk? Er is bijna iets, ik weet niet wat, dus.
Kun je misschien iets meer vertellen over de sleutel om te komen tot innerlijke zuiverheid vanuit de verbinding van geest, ziel en persoonlijkheid?
Ja, dat is een vraag met heel veel. Kan je iets?
Hoe kun je eigenlijk dieper komen tot de diepste kern van wat de zuiverheid inhoudt voor ons die hier proberen, althans vanuit onze innerlijke verbinding en daaraan werkend aanwezig te zijn?
Ja, dat is concreet. Dat betekent dat de mensen zoals jullie hier zitten, zoals ik hier ben, deze sleutel van zuiverheid alleen werkelijk diep doordringend gehanteerd kan worden wanneer deze mens, zoals wij zijn, bereid is om werkelijk het smalle pad van inwijding te willen volgen, hetgeen betekent dat die mens met de blik gericht naar de horizon, naar het licht, zich niet meer laat leiden, leiden met een korte ei, door het lijden met de lange ei, wat in levensher en in dit leven heeft plaatsgevonden. Dat betekent in wezen dat die mens het offer moet brengen van zich los te maken van een bepaalde identificatie van een totale identificatie meestal, met datgene wat hem of haar is gebeurd. Het betekent eigenlijk het kruisoffer. Want het ego, de menselijke persoonlijkheid, baseert zich op datgene wat hij in de materie is. Hij krijgt weet van zijn verbinding met geest, voelt in zichzelf deze kracht van het licht, maar heeft in zichzelf, door het bewustzijn van deze identificatie met het lijden, met de lange ei, een zodanige macht in zichzelf ontwikkeld, waardoor hij zich bevestigt. Begrijpt u wat ik zeg? Dringt dit door? Kunnen jullie de... Ja, dringt dit door?
Wat bedoel je met bevestigen?
Bevestigen. In de stof dus bevestigd.
Als
zich vastmaakt aan de stof. En het kruisoffer is... Oh, daarom zag ik dat zo even met dat kruis zo duidelijk. Het kruisoffer wat dan gevraagd wordt... is dat je je daarvan losmaakt. En dat houdt eigenlijk in, dat denken wij als ego, dat je daardoor je identiteit verliest. Begrijp je dit? Dat je daardoor een niets wordt of niemand wordt. Of hoe vul je dat in? Begrijp je dit? Hier moet je vragen over stellen, want dan kan ik daar nog weer dieper op ingaan. Oh.
Dus het vraagt eigenlijk om het offer te brengen van datgene wat je in je persoonlijkheid bent.
Ja, waarvan je denkt dat je bent. Dat is nog even anders, hè? En aan verbindt.
Nee, wat je in je persoonlijkheid bent.
Bindt, ja. Wat je maar daardoor verbindt met de schaduw daarvan. Ja. Want dat binden in jezelf, dat gebaseerd is op het oude, wat ik zo even zei, en op wat in dit leven wordt gestimuleerd, heeft zo'n enorme macht in jezelf, dat daar, dat wordt geaccepteerd als zijnde, dat ben ik. Dat is mijn ik. En dat is niet zo. En dat houdt dan in dat die mens dus tot het offer moet gaan komen van, ik geef dat weg, ik geef dat op. Het is van u. Het hoogste. Maar dan is het geen offer meer, dan komt daar licht in het inzicht, in het begrip, in de emoties ook, in het werken daarmee. En dan begint het langzaamaan zo duidelijk te worden, dat het zelfs vreugde gaat geven. Begrijpen jullie dit? Echt iedereen allemaal, anders moet je vragen hoor.
Maar voor die tijd, stel ik me voor, geeft nogal verwarring en onzekerheid. En
ja, want je hebt je...
Hele gekke dingen of zo.
Gekke dingen?
Nou ja, ik kan me dat voorstellen.
Ja, want elk mens ziet zichzelf zoals hij zich heeft opgebouwd in zijn leven. Vanuit kind tot volwassene, alles wat hij heeft bereikt of niet heeft bereikt. Alles wat hij is of had willen zijn, zo ziet hij zichzelf. Maar dat is een deel van het zijn. En als hij... Daar komt bij dat enorme inzicht, dit is maar een deel van mijn zijn. Dan gaat hij soms helemaal om, want dan verliest hij alles. Of hij houdt zich vast aan het weten van dat licht in zichzelf, dat hoger zijn in zichzelf, die innerlijke krachtbron. En wat je nu dus heel veel ziet, is dat mensen omgaan. En dan zie je dat in de materie deze esoterische, deze hoge mystieke wetenschap, als het ware, dat in de materie al plaatsvindt. Want kijk nou maar even naar de zogenaamde etnische zuiveringen. Die mensen verliezen alles, verliezen ook hun eigen identiteit. Kijk hoe drugs en misdaad en ook seks mensen... in een zo verwrongen identiteit kan brengen, dat in wezen niets meer met zichzelf te maken heeft. Maar dat ze toch dat vasthouden, want dat denken zij dat ze zijn. Ja. Snap je dit?
Ja.
Ja? Jullie moeten ook praten, zoals vorig van al praten.
Zo, maar wat verandert dat voor ons als hulpverleners in de toekomst bij hulpverleners?
Dat is een mooie vraag, ja.
Was er gisteren ook niet zo'n soort vraag van Hans? Ja. Er was een hoofdmaatschappelijk werk die hier zat en die ook een dergelijke vraag stelde. Dat begint dan dat die hulpverlener de hulpvrager als volkomen, en ik zeg volkomen, gelijkwaardig beschouwt. Dat houdt dus in dat er niet van een bepaalde arrogantie en zogenaamde tolerantie wordt gekeken naar de schaduwzijde van de hulpverlener, die op dat moment natuurlijk zeer groot zijn. En daar, van de hulpvrager bedoel ik. En daar baseert die hulpverlener zich dan op. Maar dat is dus een verkeerde basis. Want hij baseert zich op een deel, een schaduwdeel van die hulpvrager, die slechts een deel is van de identiteit van die persoon die om hulp vraagt. Dus wat is dan voor die hulpverlener nu in de toekomst allernoodzakelijkst? Dat daar gezien wordt in die mens, dat daar naast die schaduwkant, dus zal ik het zo maar noemen, die duisternis, ook het licht aanwezig is. Maar dat die mens zich daar niet van bewust is. Dus wat kan in die hulpverlener dan gaan spreken? Die mens die om hulp vraagt, te wijzen, te delen, te laten delen in het inzicht van dat licht in zichzelf. En dat kan alleen wanneer daar vanuit die hulpverlener dus een bepaalde zuiverheid aanwezig is, waarin niet het ego van die hulpverlener wil spreken en de macht wil hebben en zich bevestigen, maar in broederschap. Ik zie ineens twee handen die elkaar, mensen die elkaar een hand geven. Begrijp je dit? Ja, iedereen? Als je het niet begrijpt, moet je het ook zeggen. Dan probeer ik het van de andere kant te belichten.
Ja, ik denk ook wat bij mij altijd heel veel speelt, dus bijvoorbeeld dingen geef, als ik de schaduwkant zie van een ander, dat ik dat alleen herken omdat het in mezelf ook een stukje aanwezig is. En daardoor kan je ook op een veel gelijker niveau, denk ik,
met. Ja, nou dit is nou, vind ik nou heel mooi wat hier uitkomt. In elk mens zitten dezelfde aspecten, dezelfde schaduwkanten, dezelfde verschrikkelijke dingen en dezelfde prachtige dingen. Het is maar in deze incarnatie speelt juist dit aspect, het verschrikkelijke, de grootste rol, want jij moet in deze incarnatie door dat verschrikkelijke tot een vernieuwd bewustzijn komen. Bij die ander speelt juist in deze incarnatie dat mooie, dat lichtende, dat diepe een hele grote rol. Want ook daardoor komt een ander bewustzijn waar die op een andere manier weer mee kan werken. En wij zullen nooit weten waarom juist dit en waarom juist dat.
Jawel, maar als een hulpvrager komt met bepaalde vragen, dan zit hij vaak in die donkere schaduw.
Natuurlijk.
En wil daar aanvankelijk eerst over praten. Ik vind het heel moeilijk om te onderscheiden in hoeverre of je daar nog in het verdiepen daar nog mee moet werken, of die stap kunt maken naar de andere kant. Dat ja. Onderscheidingsvermogen, ja, ook bij onszelf. In hoeverre sla je dan iets over, ook bij jezelf?
Ja, die grens is heel subtiel en dat kan ik ook niet zo beantwoorden. Dat moet je op dat moment voelen. Vanuit je nieuwe inzichten, vanuit je bewustzijn en je eigen lichtkracht, je eigen intuïtie, moet alles meewerken om dat te kunnen zien. De grens is natuurlijk heel subtiel. Die mens moet zich eerst kunnen uiten, moet eerst alles kwijt kunnen. Die mens moet een gevoel krijgen van hulp, van veiligheid. Die mens moet absoluut een gevoel krijgen van gelijkwaardigheid in deze veiligheid en deze hulpbereiking. En daarna pas kun je met zo iemand gaan praten wanneer dit allemaal is ingedaald en wanneer die mens vooral tot acceptatie is gekomen van wat hem is gebeurd, dan pas gaat hij open voor het andere. Maar eerst moet er komen een mate van acceptatie. En dat is heel moeilijk. Want als daar iemand, dat vertelde Richard, mijn jongste zoon is net als Anna dus coördinator in Rotterdam van een slachtofferhulpbureau. En hij vertelde van een moordaanslag op een dochter van, een, van mensen. En toen vroeg ik hem, wat doe jij nou als je daar naartoe gaat? Met ze huilen, zei hij. Wat wil jij dan, voelt hij mij. Ik zei, niks is goed. Met ze huilen, ja. Dat is heel goed. Ja. Dus die warmte van je menselijkheid is op dat moment het meeste nodig. Als je over licht praat en dan denken ze, nou, die hulpverlener is helemaal gek. Daar heb ik niks aan. Dus dat kan ook niet. Dat dringt niet eens door. Dus het heeft een geleidelijke proces is dat.
Ja, ik heb wel eens meegemaakt, zei ze, maar daar kom ik niet voor.
Ja, natuurlijk.
Ja, goed, dat was dus duidelijk. Ja. Ja.
Maar dat hij dat zo zei, dat vond ik zo, zo liefdevol ook. Meehuilen, zei hij. Ik huil met ze. En dat geeft een enorme troost. En het is toch op een andere manier dan het arrogante, ach, ik heb zo'n medelijden, ik vind je zo zielig. Dus het is heel anders. Ja, dus het zijn hele subtiele verschillen, maar ze zijn er wel, hè. Ja.
Zora, wat ik nog wil vragen, mag ik nog wat vragen? Ik herken wat je zegt, hè, ik begrijp het ook. Maar het probleem is steeds om dat ook werkelijk te doen.
Ja.
Begrijp je, want soms duurt het wel een uur, zit je nog in dat oude gedrag en het denken enzovoort. En dan... Dus wat ik graag wil vinden is de weg om vaker zeg maar in die gesteldheid te staan.
Ja.
Die liefdevolle gesteldheid.
Ik denk dat een van de lichtpunten op die weg is, wat ik zo even zei, dat je vanuit jezelf opzendt dat je het diepste verlangen hebt om tot verandering te kunnen komen en in eenheid met het hogere, met het licht, in jezelf te komen. En hier is weer die scheidslijn heel subtiel, want waar is het nou een vaste begeerte, waar je alles voor over hebt, dus nou zo'n moord, en waar is het een heel diep verlangen, dat mag. Dat kan ik niet zeggen, dat kan je alleen maar zelf voelen. Maar het is wel zo dat wanneer je dat dus opzendt als een diep verlangen, daar absoluut hulp bij komt. En weet je hoe dat ook gebeurt, die hulp? Zeer kort geleden maakte ik dus mee dat iemand in een bepaalde mate van zijn eigen oude machtstrillingen, vanuit miskenning geboren, in terecht kwam. Deze persoon heeft een zeer spirituele achtergrond en kennis van zaken, zou ik het willen noemen. Ging daar toch in mee, maar ontdekte al vrij gauw daarna dat er dus absoluut iets niet klopte. Daar kwam ik weer mee in contact en we konden het samen dus zien. Maar waarom was dat nou nodig, vroeg die persoon mij, dat hij weer in dat oude stukje terechtkwam. Terwijl hij al bezig is met de vernieuwing en met transformatie van deze oude zaken. Toen zei ik, dat was noodzakelijk omdat je ergens al te overmoedig was. En al dacht dat je al zoveel inzicht had. Ja, dat hebben wij natuurlijk allemaal gauw, hè. Ah, nou, dat weet ik nou wel, hoor. En dan, nou ja, en dan ben ik er al. Helemaal niet, dat moet je nog doen. Dus dan was het noodzakelijk, vanuit een zeer liefdevolle begeleiding, dat die persoon dat weer even heel duidelijk kon voelen, kon zien. En kon zeggen, hé. En nu is daar een grotere kracht in die persoon en een groter liefdesvermogen om dat in de toekomst, denk ik, te kunnen voorkomen. Te kunnen veranderen. Dat zal er misschien nog wel eens een keer in tuimelen. Maar begrijp je hoe dat werkt? Dus wanneer je dan vanuit jezelf daar al mee bezig bent, dat is het morfogenetisch veld, ik wijs maar naar Pim. En zijn 100ste aap. Want, ja, want dat zorgt er dan voor dat je in zo'n toestand, veld, spiraal bent van deze vernieuwende krachten, dat je desondanks duikelingen je toch weer verder kunt gaan vernieuwen. Want dat is ook een kracht, juist een kracht. Begrijp je dit? Allemaal? Ja? Ja, nog twee vragen. Korte vraag.
Vragen over de zuiverheid. En is het niet zo dat je eigenlijk de andere sleutels absoluut ook in handen moet hebben? Wil je met de zuiverheid echt positief kunnen bereiken?
Ja, maar ik denk dat ik niet zo alles tegelijk kan zeggen, want dan raak ik mijn stem kwijt. Ik denk dat jullie dat, want er komt ontzettend veel steeds, hè, dat niet kunnen aankunnen. Om dat allemaal tegelijk te krijgen. De volgende sleutel is dus de innerlijke onthechting, armoede. Maar dan grijp ik toch weer terug op zuiverheid. Natuurlijk, want daar staat de basis van. Dus het een komt uit het ander voor. En daaruit komt voort die totale gehoorzaamheid die wij nu zullen vertalen tot werkelijke eenheid van licht. En wat ik zei, dat het vroeger allemaal exoterisch werd uitgevoerd, moet nu dus het bewustzijn komen dat het vanuit het innerlijke, dus esoterisch, moet beginnen. Ja?
Het gevoel van samenvatting van al het gezegde, dat vanuit een bijbelse integratie, omdat wij dus een afgezand zijn van God, dus het godsbewustzijn meegekregen hebben op deze aarde. Als we daar niet aan voldoen, zoals onze hele karmische weg gegaan zijn door de aarde heen, niet hebben begrepen dat we dus een godsbewustzijn in ons hebben, dus we steeds weer reïncarneren, met een gevolg tegenslag. Alles wat ziekte is, materie, verval en al deze bewijzen dat we toch weer plotseling tot het idee komen en de invoering krijgen dat we het godsbewustzijn toch verloochend hebben en dat we daar niet terug moeten naar moeten. En als blijven we dus hier op deze aarde.
En het godsbewustzijn, dat vertalen wij door het licht, het hoogste zijn. Het zijn in ons, het hoogste zijn in ons. Dat is de vertaling van het godsbewustzijn. De bedoeling is van het grote geheel, en ik weet er maar een klein stukje van hoor, dat die mensheid tot dit diepste godsbewustzijn pas kan komen wanneer hij begrijpt dat al zijn lijden, al zijn karmische achtergronden en aspecten in wezen de illusie, de omgekeerde spiegel zijn die het ego hem voorhoudt. Pas wanneer hij terugkeert tot de puurheid van dit godszijn in zichzelf, dan zal die beslagen spiegel helder zijn en stralen. Zo zeg ik u, gij broeders en zusters, voorwaar ik zeg u, zo gij werkelijk tot uw diepste goddelijk zijn in uzelve wilt keren, gij de weg terug zult moeten afleggen. En de weg terug betekent slechts dat gij wilt afzien van uw oude gebondenheden, van al het lijden dat uw ego uzelf veroorzaakt. Ik zeg u dat gij zult zijn in de volheid des lichts, indien gij in uzelf zult zijn gelijk de kinderen. want dan zult gij het koninkrijk Gods beërven. Want zie, ik ben met u, ik ben in u. Gij zijt licht van mijn licht. Gij zijt hart van mijn hart. Zo waakt met mij en bid met mij. Want de duisternis in uw wereld neemt zodanig toe dat gij, mens, al onze hulp van noden zijt. En wij, werkers vanuit de geest, ik, uw hoogste broeder, ik die u voor mocht gaan 2000 jaar geleden, ik ben in een hele diepe verbinding met u. Zo diep dat gij uzelf kunt beschouwen als mijn zijn. In datgene wat ik u mocht geven 2000 jaar geleden, hebt gij het nog kunnen plaatsen naast u, naast uzelf. Gij kondet uzelf niet met mij verenigen in datgene wat ik mocht geven. Doch nu, voorwaar ik zeg u, nu zijt gij mens gekomen tot dit cruciale punt, dat gij in het volste bewustzijn van uw licht de duisternis in uw wereld zult kunnen vernietigen en licht zal er zijn, zo gij wilt erkennen dat er is één God, in grote mate van verdichting en diversiteit, één wereld van geest, in uzelf vertegenwoordigd, met uzelf zodanig verbonden, dat gij niet kunt zijn alleen die materiële mens die gij denkt te zijn. Wees dus met mij. Ik zeg u, waak met mij, bid met mij, werk met mij. Breng het offer van datgene wat gij beziet als uw werkelijk zijn. Het is niet zo. Uw zijn is mijn zijn. Laat dit diep en diep in uw hart komen. En laat vanuit uw hart stralen van licht door u heen gaan. En zie dat gij zelf zo'n kracht hebt, zo'n macht, in zo'n grote schoonheid zijt, dat gij werkelijk kunt zijn. Licht van mijn licht, hart van mijn hart. Ik heb u lief. Uw broeder, hij die mocht zijn, de Christus. Laat u elkaar een hand geven. En degene die de kaars hebben aangestoken, degene die de kaars van de liefde aanstapt, wil hij die kaars nu doven. Want wij herkennen weer in ons eigen hart de liefde. En wil nu degene die de kaars van het licht van het bewustzijn heeft aangestoken, het doven, want dit licht van het bewustzijn is in ons verstand weer herkenbaar. En wil degene die de kaars van de eenheid heeft aangestoken, het werkelijke zijn, dit doven in de wetenschap dat wij werkelijk een eenheid zijn. En vanuit deze eenheid houden wij elkaars handen vast. Want onze handen van onze menselijke persoonlijkheid, alleen deze handen kunnen de liefde realiseren. Alsjeblieft. Dank u allemaal voor uw aanwezigheid, voor alles wat u heeft kunnen geven. Want zonder u kan het niet. Geef, deel met elkaar. Laten wij zo werken. Alsjeblieft, dankjewel.